Ik heet u allen hartelijk welkom op deze vergadering van Provinciale Staten van de provincie Flevoland op 3 oktober 2012. Daar ik geboren ben in Leiderdorp herinner ik u eraan dat het vandaag Leidens ontzet is. Dus ik hoop dat u haring met wittebrood hebt gehad. Wij hebben geen berichten van verhindering ontvangen. Dus wij zijn voltallig in de vergadering en dat lijkt me ook goed. Wat betreft agenda punt 2... wijs ik u erop dat dit geen reguliere vergadering is, dus wij hebben niet een standaardagenda als het gaat om de lijst van ingekomen stukken en notulen en dergelijke. Die staan gewoon op de vergadering van 17 oktober geagendeerd. Die komen vandaag niet aan de orde. Verder meld ik u bij de vaststelling van de agenda dat wij hebben in de aanloop naar deze vergadering veel discussie gezien over de orde van deze vergadering. Zowel in het presidium als in een seniorenconvent, als ook heb ik gezien via de e-mail, heeft u driftig met elkaar meningen uitgewisseld over wat de juiste aanpak zou zijn. In de opstelling van de agenda hebben we ons gebaseerd op de afspraken zoals ze in het seniorenconvent zijn gemaakt. Ook daarbij heb ik in de e-mail gezien dat er interpretatieverschillen kunnen zijn over wat daar weer precies de afspraak van was. Dat spijt mij, maar dat is even niet anders. Ik heb mij wel voorgenomen als voorzitter, maar dan baseer ik me ook op het reglement van orde, dat daar waar onduidelijkheid is over de orde van de vergadering, het aan de voorzitter is om te beslissen, zo gaan wij het doen. En ik heb mij voorgenomen op het moment dat u toch meent, omdat er iets voordoet dat zich daar aanleiding toe is, om een ordevoorstel te doen, om erop aan te sturen dat we niet gaan debatteren over ordevoorstellen, maar dat ik die eigenlijk per direct in stemming breng en dan moet de meerderheid maar beslissen. Dan weet u dat ik er op die manier in ga zitten, want het zou niet goed zijn naar mijn oordeel, ook gezien het onderwerp wat wij behandelen, dat we een groot deel van de tijd besteden aan ordedebatten en niet over de kwestie zelf. Dus op die wijze kunt u van mij verwachten dat ik het voorzitterschap op mij neem. Wij zullen eerst de bespreking en de besluitvorming doen over het statenvoorstel, waarin u wordt gevraagd te beslissen tot vaststelling van het onderzoeksrapport en tot het verlenen van décharge aan de onderzoekscommissie. En dan gaan we deel 2 van de vergadering besteden aan de politieke duiding van die besluitvorming. En daarbij zal uiteraard het college beginnen met haar inbreng op de situatie. Dat zal de aanpak zijn. Dus ik begin nu met deel 1, waarin ik aan de orde stel het statenvoorstel zoals u dat heeft ontvangen met de titel Eindrapport Onderzoekscommissie. Procesgang Oostvaardersbold. U ziet de voorzitter van de commissie naast mij zitten. Mocht in het debat er nog vragen zijn waar hij op meent te moeten reageren, dat is verder aan hem uiteraard om daarin de keuze te maken, dan zal hij dat vanaf deze positie, CQ vanaf de katheder, hangt een beetje van de gang van zaken af, doen. En vervolgens brengen wij het voorstel in stemming. Wie van u mag ik in eerste termijn het woord geven? De heer Suijverberg, gaat u gang. Van de SP.
Voorzitter, dank. Voorzitter, er is binnen de SP-fractie veel waardering richten de commissie voor het rapport zoals dit voor ons ligt. Wij willen dan alle commissie, maar ook alle die dit mogelijk gemaakt hebben, danken voor het feit dat we een helder stuk hebben waar we over kunnen spreken. Uiteraard hadden we als SP graag een bijdrage geleverd aan de commissie. Helaas was het om politieke redenen, behoorde dat niet tot de mogelijkheden. Maar we gaan ervan uit dat het speelveld vanavond voor een ieder hetzelfde is. En dat er geen verschil in informatie is ten opzichte van fracties die wel en niet hebben deelgenomen aan deze commissie. Dit gezegd hebbende wil ik toch nog even naar de conclusies. En dan begin ik bij het eerste deel van conclusie 1. Op zichzelf begrijpen we deze tekst, alleen bij het lezen van het feitenrelaas komt het ons vreemd voor dat het in de conclusie is opgenomen en niet bijvoorbeeld in het voorwoord, waar het naar onze smaak veel meer in thuis hoort. Dan, als we naar conclusie 4 gaan, En ik refereer aan het hele feitenrelaas en alles wat daarover opgeschreven is. En de staat niet voldoende meegenomen, dan vinden wij dit eufemistisch. Volgens ons zijn we gewoon niet meegenomen. En dat heeft verregaande consequenties. En dat blijkt ook uit de opstelling van het rapport. Voor wat betreft conclusie 5, prijzen we ons gelukkig dat wij gerekend mogen worden als SP-fractie tot de kritische minderheid van deze staten. Die met enige regelmaat in de afgelopen periode de vinger aan de pols heeft gehouden, weliswaar het bos ingestuurd is, en delen nemen wij ons ook zeer ter harte, maar dat dit ertoe moest leiden dat er een conclusie met 5 keer moeten en in de andere conclusies richting het college veel milder wordt opgetreden, bevreemdt ons zeer. Wij danken de commissie, we willen graag beantwoording van onze vragen en wij zullen ons achter het voorstel scharen. Dank u wel.
Dank u wel. Wie wil nog meer het woord? Welke fractie? Dat is niet het geval. De heer Pels van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Het rapport geeft wat betreft de Partij van de Arbeid een heldere beschrijving van de gebeurtenissen. En we danken dan ook de leden van de commissie en hun ondersteuning voor hun inzet. Wij constateren dat de rapportage een adequaat antwoord geeft op de onderzoeksvragen die gesteld zijn. En op grond daarvan kunnen wij instemmen met voorgestelde beslispunten. Wel wil mijn fractie een aantal kritische kanttekeningen maken bij de conclusies van het rapport. Maar dat zal ik straks tijdens mijn eerste termijn naar voren brengen. Dat was het voor dit moment, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Luijer van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA is tevreden over aanpak en werkwijze van de onderzoekscommissie Proces Roos van Zwolt. En wil ook daar de complimenten voor uitspreken voor het werk dat verzet is door de commissie en het bureau. In het verlengde van wat ik gezegd heb vorige week bij de panoramaronde toen het werd aangeboden. We zijn blij dat dit onderzoek is uitgevoerd. En dat we nu in staat zijn om over de gevolgde procesgang met betrekking tot Oostvaardersvold te oordelen. En daarom kan het CDA instemmen met alle 3 de beslispunten. Dank u wel.
Dank u wel. Nog andere fracties? De PVV, de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Vorige week hebben wij al duidelijk aangegeven dat wij ontzettend blij zijn met het rapport. Wij spreken onze dank en waardering uit voor de commissieleden, voor het bureau wat heeft meegewerkt hieraan. En natuurlijk aan alle mensen die hun inbreng hebben geleverd. Wat ons betreft zijn de conclusies zeer helder, heel duidelijk. En wij zijn er ontzettend blij mee omdat we hier een goed vervolg aan kunnen geven in de politieke discussie die gaat volgen, voorzitter. Dus wij kunnen instemmen met alle punten.
Dank u wel. D66, mevrouw Roetscheid.
Ja, dank u, voorzitter. Ook namens D66 een woord van dank aan de onderzoekscommissie en het onderzoeksbureau, welke zeer voortvarend te werk is gegaan en een helder rapport heeft afgeleverd. En ook onze fractie kan volledig instemmen met het voorstel zoals dat nu voor ligt.
Dank u wel. Nog andere fracties? De heer De Reus, VVD, gaat u.
Dank u, voorzitter. Allereerst dank namens de VVD-fractie aan de commissie. Ze hebben zeer grondig werk verricht in samenwerking met het onderzoeksbureau en zijn tot een doorwrocht rapport gekomen. We zijn ook blij als staten dat wij destijds regie hebben genomen bij een motie van collega Siepel, meen ik, om een statenbrede commissie in te stellen om een onderzoek te doen. Daarmee hebben de staten de regie genomen in dit proces en dat tekent de volwassenheid van de huidige staten. Het was ook een statenbrede commissie en de VVD onderschrijft het rapport, zowel de feiten, bevindingen als conclusies. Dank u.
Dank u wel. De heer Boshuizen van 50+.
Dank u wel, voorzitter. Uiteraard sluit ik mij aan bij de complimenten in de richting van de commissie. Dat is volstrekt duidelijk. Wij sluiten ook ons aan bij het voorstel om de commissie straks te dechargeren. Er is 1 kritisch puntje. Het had wat ons betreft, had daar ook nu al in dat rapport al de reactie van het college mogen staan. Dank u.
Dank u wel, de heer Siepel van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het vele werk van de onderzoekscommissie is neergeslagen in een indrukwekkend onderzoeksrapport. De ChristenUnie wil ook de leden van de onderzoekscommissie en de ambtelijke ondersteuning danken voor haar werkzaamheden. De vragen die we naar aanleiding van het rapport hadden, hebben we in de panoramaronde kunnen stellen en zijn voldoende beantwoord. En we kunnen constateren dat het onderzoeksrapport een adequaat antwoord geeft op de vragen die in de motie die meneer De Reus net aanhaalde gesteld zijn. Dus dat betekent van dat de ChristenUnie kan instemmen met de voorgestelde beslispunten in het statenvoorstel.
Dank u wel, mevrouw Baks van de Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. De complimenten aan de commissie en het onderzoeksbureau. We ondersteunen inderdaad dit voorstel. We hebben nog wel een aantal punten waar we op in willen gaan, maar ik begrijp dat we daar zo nog over kunnen hebben. Dank u wel.
Dank u wel. Nog andere fracties? De heer Miske van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij danken de commissie en het bureau, maar natuurlijk ook de ambtelijke ondersteuning voor het opstellen van het rapport. Wij kunnen instemmen met de drie beslispunten zoals die voorliggen. Wij zullen de eerste termijn gebruiken om daar nog op te reageren.
Dank u wel. De heer Simonsen van de SGP.
Ja, voorzitter, dan voel ik me ook geroepen om even een reactie te geven. Ondanks dat we zelf deel uitmaakten van de onderzoekscommissie, denk ik toch dat de complimenten op zijn plek zijn. En van de andere kant voelen we ons zeer opgelucht als er straks daadwerkelijk décharge verleend wordt.
Dank u wel. We gaan zien of dat gaat lukken, meneer Simonsen. Dat moet nog maar afwachten. Heeft de voorzitter de wens om te reageren op gemaakte opmerkingen?
Ja,
gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb wat vragen genoteerd van de SP en van 50PLUS waar ik op zou willen reageren. De eerste vraag van de SP was waarom conclusie 1 niet in het voorwoord staat. Wij vonden als commissie dat als je ergens waardering zou willen uitspreken, en dat hebben wij met het begin van conclusie 1 willen doen, dat je dat ook in de conclusies moet doen en niet ergens anders in het rapport. Dus vandaar, als u daar een andere overwegingen had willen maken, dat, nou ja, dat staat u vrij daar uw mening over te hebben, maar dit is hoe wij het in de commissie hebben besloten. De andere vragen, bijvoorbeeld die bij conclusie 4, waar u vraagt of het niet wat eufemistisch gesteld is. De formulering zoals hier staat is de formulering die de commissie heeft gekozen. Als u daar een ander gevoel of een andere politieke duiding aan zou willen geven, bent u denk ik zo meteen in de volgende ronde vrij om dat te doen, maar dit is hoe de commissie het heeft willen opschrijven. Dan ga ik naar de vraag van 50PLUS, die graag een reactie van het college in het rapport had gezien. In de verordening op de onderzoekscommissie, staat de onderzoekscommissie die hier is vastgesteld op 16 mei, staat een procedure beschreven voor het publiceren van het rapport. Dat houdt in dat we als commissie ons rapport neerleggen bij de Staten, dat we daar een voorgesteld besluit bij doen, zoals dat hier nu ligt, en dat het vervolgens daarna, na het publiceren van het rapport, aan het college is om ervoor te kiezen om daar een mening aan toe te voegen of niet. Er is in de afgelopen week door verschillende partijen nadrukkelijk gevraagd aan het college om een reactie toe te voegen aan het rapport. Ik heb geen reactie gezien, dus kennelijk heeft het college daar geen behoefte aan gehad. Dus ik denk dat daarmee in ieder geval het ontbreken van een reactie van het college is verklaard. Het komt voort uit ons reglement van orde zoals we dat met elkaar hebben vastgesteld. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel.
Dank u wel.
Dan mag ik een opmerking over de orde en de communicatie maken. Het shot op de
meneer Boshuizen heer, heeft het woord.
Op de heer Rijsselman geeft een verkeerde naamtitel en dat is voor de externe communicatie hoogst verwarrend. Als hij in beeld komt, zult u het zien.
Ja, dat is niet mevrouw Bliek, nee.
Nee.
Nou, dan stel ik bij deze vast voor de vergadering en ook voor de kijkers thuis dat naast mij inderdaad de heer Rijsberman zit en niet mevrouw Bliek. Ik stel voor dat we daar niet voor gaan schorsen, maar toch even doorgaan met de vergadering. Ik open de tweede termijn. Is daar behoefte aan de heer Stuyvenberg?
Voorzitter, dank u wel.
Nee,
voorzitter, ik ben begonnen met de vraag of de SP-fractie ervan uit mag gaan dat het een gelijk speelveld is. Dus dat alle fracties, ook die niet hebben deelgenomen aan de commissie, gelijke informatie heeft. Klopt dit?
Nog andere fracties in de tweede termijn?
Oh, sorry.
Dat is niet het geval, de voorzitter.
Ja, dat kan ik bevestigen dat dat klopt. We hebben binnen de commissie vertrouwelijkheid afgesproken. We hebben ook met elkaar afgesproken dat er vanuit de commissie niet gecommuniceerd zou worden naar andere leden van de fracties. Dus we hebben daar de eigen fracties van de commissieleden hebben, als ze zich hebben gehouden aan die geheimhouding, in ieder geval niet meer met hun fracties over gecommuniceerd dan met andere fracties die er niet in zaten.
Dank u wel. Dan zijn daarmee de twee termijnen afgerond. Dan gaan we over tot stemming. Zijn er fracties die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. Mag ik dan bij hand opsteken zien wie instemt met de besluitpunten zoals die voorgelegd zijn?
Mag ik mijn hand opsteken?
Ja hoor. Ja. Dat is unaniem. Daarmee hebben wij met elkaar besloten dat het rapport is vastgesteld. Wij hebben besloten dat de onderzoekscommissie décharge is verleend van de haar opgedragen werkzaamheden. En wij hebben de commissie ook décharge verleend van de bijgaande financiële verantwoording. Ik verzoek de commissie ervoor zorg te dragen dat het volledige archief van dit onderzoek bij de Griffie op de juiste wijze wordt ondergebracht, daar waar het vertrouwelijke stukken betreft in vertrouwen, en voor het overige in een openbaar archief. Maar ik neem aan dat dat verder wel opgepakt wordt. De commissieleden hebben met deze décharge weer ook hun normale provinciale status ingenomen en kunnen normaal meedoen aan het debat, zijn niet bezwaard met het commissielidmaatschap. Meneer Simonsen, dat zeg ik speciaal ook nog voor u. U kunt naar uw plek teruggaan. Dan gaan wij over naar het tweede deel van onze agenda.
Voorzitter, punt van orde. De PVV wil graag een schorsing van ongeveer 10 minuten aanvragen.
De PVV wil een schorsing van 10 minuten. Het gebruik is dat we schorsingsverzoeken in principe honoreren. Gaat u daarmee akkoord? Ik zie niemand bezwaar maken. Het is nu, laten we het maar even afronden, 9:10. Ik stel voor dat we om 8:30, en laten we allemaal ons best doen, want we hebben waarschijnlijk nog wel een avond voor ons. Exact om 8:30 open ik weer de vergadering. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Wij staan op het punt in de agenda van het tweede deel, maar de fractie van de PVV had schorsing gevraagd. En het is goed gebruik in huis dat wie een schorsing vraagt als eerste het woord krijgt. Ik stel voor dat de heer Jansen dat doet en dat we daarna overgaan tot reguliere behandeling zoals de agenda vaststelling heeft vastgesteld. Heer Jansen, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De vragen van de SP van voor de onderbreking, die hadden een vraag bij de PVV opgeroepen. En tijdens de onderbreking hebben wij daar een antwoord op gekregen. Dus wat ons betreft kunnen wij verder met de behandeling van het agendavoorstel.
Prima, dank u wel. Lijkt me een goede methodiek, moeten we vaker toepassen. Goed, dan verzoek ik de gedeputeerde Witteman achter de katheder plaats te nemen. En... Oh, excuus. Wacht even, Mark. De heer Stuyvenberg wil nog even reageren, dat kan. Ja.
Voorzitter, daar wil ik toch even op reageren op de... Hetgeen de PVV naar voren brengt. Wij hebben als SP-fractie niet voor niets gevraagd aan de voorzitter van de onderzoekcommissie of er een gelijk speelveld was. Wij hebben niet deelgenomen aan de commissie. Wij vertrouwen de commissie. Maar we lopen ook wel eens langs de kopieermachine. En dan zien we vragen die gesteld worden door de VVD-fractie, die doorgeleid worden naar het onderzoeksbureau, teruggekoppeld worden met de VVD-fractie, en waar wij onkundig van zijn. En als het informatie is die de leden van de commissie betreft, dan kunnen we daar niets tegen hebben, want die hebben een geheimhoudingsplicht en bla bla bla. Dat is allemaal ten dienste. Maar wanneer het een VVD-fractie is die nadere vragen stelt, dan gaan de haren bij ons omhoog en denken we, hé, fijn dat er een kopieermachine is.
Voorzitter, ben je
We gaan er, we hebben dit agendapunt is afgehandeld, de besluitvorming is geweest. Ik zie uw opmerking als een verklaring. Ik ga niet het debat hierover openen, want de besluitvorming is achter de rug. Dus dat heeft ook geen zin meer. U kunt daar nog ruimschoots na de vergadering met elkaar over van gedachten wisselen. Het agendapunt is echt gesloten. Nee, ik verzoek de heer Rijsberman ook niet om daarop in te gaan, want dat roept ook weer reacties op. En wij zijn echt toe aan de volgende fase in het debat.
Voorzitter, Toch bij interruptie, de VVD-fractie wordt aangesproken en publiekelijk. Ik heb behoefte om te reageren. Dat kunt u mij niet ontzeggen.
Maar daarmee wordt het wat mij betreft een ordevoorstel, want als u reageert, dan zullen anderen ook zich geroepen voelen om te reageren.
Volgens mij heeft de heer Stuyvenberg alleen de VVD-fractie aangesproken, bij monden van het kopieerapparaat.
Maar ik ken u met z'n allen langer dan vandaag. Ik ontzeg u dat ook niet. Maar op het moment dat u over dit soort zaken inhoudelijk opmerkingen gaat maken, dan zijn de anderen even goed gerechtigd om daarop te reageren. Dan maken we er een debat van. Dat is het effect. Dus ik doe
maar,
nu toch...
Voorzitter, ja? Ik zou toch wel willen dat dit punt gewoon even opgehelderd wordt. Al was het maar gewoon voor de zuiverheid van het debat. En dat kan wat mij betreft ook heel kort. Ja. Dus misschien kan de commissie daar even op reageren.
Ik ga een poging wagen, maar u moet het de voorzitter niet kwalijk nemen als we dan in een debat verzeild raken waarvan u achteraf zegt, had u dat niet in de hand kunnen houden. Ik ga dan toch eerst naar de voorzitter, want die werd een verwijt gemaakt en dan kan daarna de VVD daarop reageren. De voorzitter, de heer Rijsberman.
Ja, dank u voorzitter. Ik hecht er wel aan om hierop te reageren. Er zijn vanuit verschillende fracties in de voorbereiding van van de panoramaronde van vorige week, zijn er vragen al van tevoren aan mij doorgegeven. De antwoorden daarop heb ik besproken met het adviesbureau, zodat ik in de panoramaronde goed beslagen ten ijs de goede antwoorden kon geven en niet op zoek moest naar informatie. Dat leek ons een zorgvuldige werkwijze. Voorbereiding die ik samen met het adviesbureau heb gedaan, heb ik gedeeld in vertrouwen met leden van mijn commissie. Als u ze gevonden heeft, meneer Stuyvenberg, bij een kopieerapparaat, betekent dat? En ik wil die suggestie helemaal niet wekken, maar als u ze op die manier gevonden heeft, betekent dat dat iemand uit de commissie de vragen die wij binnen de commissie hebben gedeeld, bij het kopieerapparaat heeft laten liggen? En ik vind het eerlijk gezegd een suggestie die ik ver van mij werp.
De heer De Reus.
Ik sluit mij volkomen aan bij het antwoord van de heer Rijsberman. Als wij vragen stellen aan de commissie en de commissievoorzitter heeft dat met het bureau afgehandeld, die krijgt de antwoorden van het bureau terug, dan is het dat. De VVD-fractie heeft geen schriftelijke antwoorden gehad. En de integriteit van de VVD-fractie en met name mijn eigen lid, want daar doelt misschien de heer Stuyvenberg op, staat niet ter discussie wat betreft de VVD-fractie. Een stuk op een kopieermachine waar vragen van de VVD-fractie opgesteld zijn met antwoorden van een bepaald bureau, betekent niet dat de VVD-fractie dat op een kopieermachine zou hebben kunnen laten liggen. Dat had iedereen kunnen zijn uit de commissie. Dan wel het bureau.
Nou, ik stel voor dat hiermee de verschillende standpunten voldoende zijn uitgewisseld. De heer Stuyvenberg krijgt nog de kans om te reageren. Maar ik doe een poging om daarmee het debat ook af te sluiten. De heer
voorzitter, ik wil het niet op de spits drijven, maar wanneer ik de voorzitter van de onderzoekcommissie hoort zeggen dat fracties, nadat op 18 september de onderzoekcommissie het rapport in finale heeft aangenomen, aanvaard en vastgesteld, op 21 september dit onder embargo naar de fracties is gegaan, zonder enige vorm van er zijn mogelijkheden om bij de voorzitter van de onderzoekcommissie vragen in te dienen, vooruitlopend op een eventuele panoramaronde die op 26 september heeft plaatsgevonden. En ik vind een stuk van 24 september bevreemdt het mij toch heel zeer. Dank u wel.
Misschien mag ik als voorzitter toch een poging doen vanuit een pretentie om dat objectief te kunnen doen, dat ik het in ieder geval als voorzitter een normale gang van zaken vind als fracties de voorzitter van de onderzoekscommissie informeren over vragen die ze mogelijk gaan stellen, zodat hij zich kan voorbereiden, want dat is wat hier aan de orde is. Dat de voorzitter dan niet de plicht heeft om de vragen die fracties hem schriftelijk al aankondigen van tevoren te verspreiden onder andere fracties. Iedere fractie is autonoom verantwoordelijk om zijn eigen vragen te stellen. Dus ik zeg vanuit mijn rol als voorzitter van PS, daarin steun ik de heer Rijsberman, dat het een niet ongebruikelijke gang van zaken is. Het heeft ook iets met omgangsvormen te maken als een fractie van tevoren informeert welke vragen zij denkt te gaan stellen. Want dat heb ik begrepen uit de woorden van de heer De Reus. Daar heeft geen strategie of politiek of informatievoorsprong achter gezeten. De vragen zijn ook niet van tevoren beantwoord, maar het was een aankondiging. Wij gaan in de panorama ronde mogelijk die vragen stellen. Dat vind ik geen abnormale gang van zaken, zeg ik in alle eerlijkheid. Ik stel toch echt voor dat we nu het debat sluiten. Het debat is wat overdreven misschien, maar dit deel. En dat we nu overgaan tot het tweede deel van de agenda. Dat gaat nog niet helemaal lukken, de heer Jansen.
Voorzitter, de constatering die u aan het einde maakt is onjuist.
U heeft het volste recht om met mij daarover van mening te verschillen, maar ik ga daar geen debat over
hebben. Nee, maar er is een tweede punt. Alle partijen die niet in de onderzoekscommissie vertegenwoordigd waren, hebben dus ook die informatie niet ontvangen. En kunnen daar ook geen oordeel over vellen, voorzitter.
De informatie over de vragen van andere fracties. Maar nogmaals, ik ga daar geen debat met u over aan. Ik zie dat nu als een constatering. Dan verschillen wij daarover van mening. Het zij zo. Ik geef nu het woord aan gedeputeerde Witteman.
Dank u wel, voorzitter. Geachte voorzitter, graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om namens het College van Gedeputeerde Staten een verklaring af te leggen als reactie op de rapportage van de onderzoekscommissie. Voorzitter, het project Oostvaarderswold was in alle opzichten een bijzonder project. Een project dat qua omvang zeker past in de bestuurlijke traditie van grote projecten, risicovolle projecten die onze provincie rijk was. Een zekere traditie die in zekere zin begon vorige eeuw al toen Cornelis Lely zijn plannen tot de inpoldering van de Zuiderzee, ondanks veel maatschappelijke weerstand, in de Zuiderzeewet wist te vertalen. Er zullen na die drooglegging van dit gebied niet zoveel projecten zijn geweest die zoveel politiek-bestuurlijk aandacht hebben gekregen als het project Oostvaarderswold. Binnen maar liefst 3 colleges van gedeputeerde staten hebben verschillende bestuurders zich met dit dossier bezig gehouden. En van de kant van het Rijk waren er zelfs 4 kabinetten van verschillende politieke kleur intensief betrokken bij dit project. Lange tijd was het kabinet onze enthousiaste supporter. En lange tijd kreeg dit enthousiasme navolging binnen Provinciale Staten. Lange tijd was er een flinke meerderheid in Provinciale Staten die het college aanspoorde voortvarend te werken aan de realisatie van die verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en het Hosterwold. Maar voorzitter, de tijden veranderen. En nadat de gezamenlijke overheden in dit land zich decennia lang hebben ingezet op behoud en beheer van natuur, met bijvoorbeeld die prachtige projecten zoals de ecologische hoofdstructuur, brak het nieuwe kabinet dat in september 2010 aantrad met deze plannen. En de boodschap veranderde. Het moet anders en het moet anders met minder geld. En dat leidde in Nederland tot een bezuiniging van 70% op het nationale natuurbudget. Een bezuiniging die misschien door de meest vermogende provincies in dit land nog wel te compenseren valt, maar voor Flevoland direct desastreuze gevolgen had. De bezuinigingen in deze omvang waren door niemand voorzien. En in de meest extreme variant hielden wij hier alleen rekening samen met onze partners Flevolandschap en Staatsbosbeheer met een scenario waar de bezuinigingen een fasering van het project Oostvaarderswold noodzakelijk zouden maken. Door het regeerakkoord en de daarop volgende vernietiging van het inpassingsplan door de Raad van State veranderde het project van wat eerst was een unieke kans voor economie en ecologie in Flevoland in een enorm bestuurlijk risico en een zware rekening voor de inwoners van onze provincie. De voortvarendheid waarmee wij de uitvoering van dit project op verzoek van het Rijk ooit ter hand namen, keerde zich nu tegen ons. En nadat het project op een zo ingrijpende manier in een ander perspectief kwam te staan, was het ook in de ogen van het college volstrekt logisch dat Provinciale Staten in mei van dit jaar besloten hebben om de procesgang rondom het project aan een onderzoek te onderwerpen. De uitkomst van dit onderzoek ligt vanavond voor ter bespreking. En het is aan Provinciale Staten om straks een politieke duiding te geven aan de uiterst zware conclusies die de onderzoekscommissie heeft getrokken. Als college hebben wij ons natuurlijk ook gebogen over de uitkomsten van dit rapport. Laat ik beginnen om namens het college de onderzoekscommissie te complimenteren. Met het feit dat zij erin geslaagd zijn om deze rapportage conform de planning en binnen het beschikbare budget te presenteren. Gezien de enorme omvang, de complexiteit en de enorme geschiedenis van het project is dat op zich een prestatie van formaat. En het is duidelijk dat de commissie daarvoor belangrijke afwegingen heeft moeten maken. Vragen als hoeveel mensen en wie benader je voor een interview en hoe bepaal je met zoveel meters archief wat wel en wat niet relevant is. En wanneer ga je informatie nader onderzoeken en wanneer heb je voldoende zekerheid om desnoods harde conclusies te kunnen trekken. Kortom, ingewikkelde keuzes en die keuzes is de commissie niet uit de weg gegaan. Als college kregen wij het eindrapport van de onderzoekscommissie op hetzelfde moment als leden van deze staten kregen, op 21 september. En aangezien de procedure niet voorzag in een bestuurlijk wederhoor vooraf, zoals dat bijvoorbeeld heel gebruikelijk is bij onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer, is vandaag het eerste moment dat wij in de gelegenheid worden gesteld om voor Provinciale Staten verantwoording af te leggen. Wij hebben uiteraard met heel veel belangstelling kennis genomen van de inhoud van het rapport. En alle collegeleden zijn of waren immers op een of andere manier bij dit project betrokken geweest. En door die bestuurlijke en zelfs persoonlijke betrokkenheid roept het lezen van dit rapport voor ons allerlei herinneringen op over onze eigen rol in dat proces. En op grond van al die herinneringen zouden we het werk van de onderzoekscommissie op veel punten kunnen voorzien van interessante aanvullingen. En op een aantal onderdelen zouden we ook tot wijzigingsvoorstellen komen die misschien een ander licht werpen op de door de onderzoekscommissie voorgestelde conclusies. Als college hebben we natuurlijk zeer uitgebreid en diepgaand met elkaar gesproken over de manier waarop we, dat wetende, tot een reactie zouden komen op dit rapport. En bij de uiteindelijke afweging die we daar hebben gemaakt, speelden een aantal zaken een belangrijke rol. Ik zal ze noemen. In de eerste plaats was dat het feit dat de commissie niet anders kon dan de feiten beoordelen met de kennis die we nu hebben over het project. En het college is van mening dat wij hier vanavond helemaal niet hadden gestaan als het kabinet toen niet was gekomen tot die abrupte beleidswijziging met betrekking tot de realisatie van de nationale ecologische hoofdstructuur. Met deze wetenschap van nu is er natuurlijk veel aan te merken op de besluitvorming zowel van gedeputeerde staten als provinciale staten in de jaren voorafgaand aan dat regeerakkoord van september 2010. Op de tweede plaats realiseren wij ons dat de rapportage is opgesteld door een onderzoekscommissie die breed uit provinciale staten is samengesteld. De commissie is unaniem tot een aantal conclusies gekomen en alhoewel de leden van de commissie geen meerderheid vormen binnen provinciale staten, mag toch worden verwacht dat provinciale staten de rapportage daardoor zeer zwaar zullen wegen bij de duiding van de conclusies. En dat plaatst het college in een lastige positie. Als wij een uitgebreide inhoudelijke reactie zouden willen geven op dat rapport, wie zijn wij als college om uw staten daarop te corrigeren? Voorzitter, in de derde plaats heeft de commissie ervoor gekozen om, in tegenstelling tot wat er over dit onderwerp naar onze mening in uw verordening is opgenomen, het rapport in de openbaarheid te presenteren voordat wij de gelegenheid hadden een bestuurlijk weerwoord te geven. Diverse partijen hebben inmiddels naar aanleiding van het rapport al hun conclusies getrokken. Zowel regionale als landelijke pers schreven over het onderwerp. En ook individuele statenleden spraken zich in openbaarheid al uit over de door hen gewenste consequenties voordat het college zelfs maar een reactie kon geven. Via de sociale media zijn inmiddels al vele conclusies getrokken. En de zogenaamde onafhankelijke deskundigen hadden in de media het wederhoor door het college helemaal niet nodig om tot een oordeel te komen. En dit alles heeft naar onze mening de beeldvorming over de handelswijze van de provincie in dit dossier zodanig geschaad, dat er naar onze mening weinig ruimte meer is voor een uitgebreide discussie over de inhoud. Het college is van mening dat het nu vooral van belang is dat er rust komt op het dossier van de natuurontwikkeling in Flevoland. Onze provincie staat voor een forse opgave die vraagt om daadkrachtig bestuur die de uitkomsten voor de toekomst met gezag kan aanpakken. Dat bestuur moet daarbij kunnen rekenen op de steun van de meerderheid van uw staten om discussies zoals die nu zijn ontstaan achter zich te laten. En het college heeft in de huidige situatie geen positie meer om een open gesprek te voeren met de staten over dit onderwerp. En dat is de reden dat wij als college hebben besloten dat de politieke consequenties verbonden moeten worden aan de door het onderzoekscommissie gepresenteerde rapportage. Daarbij hecht het college eraan om te constateren dat bij de besluitvorming in het dossier Oostvaarderswold binnen het college van gedeputeerde staten altijd sprake was van collegiale besluitvorming. Het onderzoek heeft niet aangetoond dat er ooit sprake is geweest van individueel handelen van afzonderlijke bestuurders, noch dat afzonderlijke bestuurders ooit vitale informatie over het project buiten het college hebben gehouden. En dat alles maakt dat het college van mening is dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. En op grond van dat gegeven kan ik u meedelen dat de 4 gedeputeerden van VVD, Partij van de Arbeid, CDA en ChristenUnie hebben besloten om met onmiddellijke ingang hun ontslag te nemen. Indien Provinciale Staten dat wenst, zijn wij bereid de lopende zaken af te handelen en tot het moment waarop uw staten een nieuw college hebben geïnstalleerd. Voorzitter, ik dank u voor de aandacht.
Wel, de heer De Reus.
Voorzitter, ik verzoek een schorsing van pak een beet 15 minuten.
Lijkt me een beetje in de reden liggen. Dus ik stel voor, het is nu 9:15, dat we om 9:00 de vergadering proberen voor te zetten. Gaat u daarmee akkoord? Is 9:00 voldoende? 9:00 gaat de vergadering worden voortgezet. Ik zie dat bijna iedereen er is, maar nog niet iedereen. Is bekend waar de heer Van Klaver is? Kijk de PVV-fractie even aan. Hij is zoek. Kan ik toch beginnen, meneer
Janssen? Ik zal het woord voeren namens de fractie, heer voorzitter.
U was woordvoerder, dus gaat u ermee akkoord dat we toch beginnen, want ik wil niet mensen passeren. Voor het overige zijn we volgens mij compleet, dat is het geval, dan heropen ik... Ah, de heer Boutkan is er ook nog niet, oh, daar komen ze al binnen. Ik heropen de vergadering, de fractie van de VVD had om een schorsing gevraagd, dus die krijgt als eerste het woord, de heer De Reus.
Ja, voorzitter, wij komen straks nog te spreken over de politieke duiding van het rapport, maar het is wel een stuk mosterd naar de maaltijd, want het college van GS heeft daar ontslag aangeboden. Dat heeft mij gepuzzeld, want dat betekent iets over de bestuurbaarheid van de provincie. En vandaar dat ik een motie heb gemaakt, en die is breed ondersteund, een ruime meerderheid, die verzoekt de commissaris en de demissionaire gedeputeerden door te gaan als college om al datgene te doen wat noodzakelijk is in het belang van de provincie Flevoland en na te laten wat daarmee in strijd kan zijn en het dagelijks bestuur te continueren tot een nieuw college is aangetreden. Op die manier hebben we geen enkel misverstand, geen enkel juridisch probleem, want we hebben gewoon een college van gedeputeerde staten, ook al zijn de 4 gedeputeerden demissionair. En dat is de strekking van mijn motie, om te zorgen dat Flevoland een bestuur houdt.
Misschien wilt u de motie even voorlezen en dan heeft u hem daarmee ingediend en dan bij mij inleveren.
Dank u, voorzitter. Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 3 oktober 2012, constaterende dat de gedeputeerden mevrouw A.E. Blik de Jong, de heer M.J.D. Witteman, de heer J.N.J. Appelman en de heer J. Lodders bij brief van 3 oktober 2012... ik neem tenminste aan dat u die inmiddels in uw bezit hebt, aan Provinciale Staten van Flevoland hun ontslag hebben ingediend als gedeputeerde van de provincie Flevoland. Overwegende dat Provinciale Staten er met instemming van hebben kennis genomen dat de gedeputeerden in het belang van het bestuur van de provincie Flevoland bereid zijn te blijven fungeren als gedeputeerde zolang niet in hun opvolging is voorzien. Dragen de commissaris en de demissionaire gedeputeerden op als college al datgene te doen wat noodzakelijk is in het belang van de provincie Flevoland en na te laten wat daarmee in strijd kan zijn en het dagelijks bestuur te continueren tot een nieuw college is aangetreden. En gaat over tot de orde van de dag. Hij is ruim voldoende ondertekend.
Dank u wel. Ik neem onmiddellijk aan dat die laatste verklaring ook klopt, dus daarmee is het onderdeel geworden van de beraadslagingen. Ik stel voor conform de afgesproken procedure nu te beginnen aan de eerste termijn. Mag ik vragen, wie van u, de heer Stuyvenberg, gaat uw gang, SP.
Voorzitter, met alle begrip voor de ontstane situatie komt het ons als SP-fractie toch heel vreemd over de verklaring van het voormalige college. Nadat in het seniorenconvent er overleg geweest is en er procedureafspraken zijn gemaakt, heeft de SP-fractie schriftelijk aan de Griffie verzocht om te bewerkstelligen dat voor vandaag 12 uur, dan wel 1600 uur, het college alsnog met een schriftelijke verklaring zou komen. Het college heeft ervoor gekozen om hier een verklaring af te leggen, de slachtoffersrol in te vullen en het probleem bij deze staten neer te leggen. Dit vind ik toch een hele kwalijke zaak namens mijn fractie. Dank u wel.
Dank u wel. Andere fracties die het woord wensen, de heer Jansen van de PVV. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst is het, gezien de conclusies in het rapport, de enige juiste beslissing die het college had kunnen nemen. Echter, de manier waarop vinden wij betreurenswaardig. De volksvertegenwoordiging is de kans ontnomen haar mening en visie te geven op het rapport en het handelen van het college. Uiteindelijk is de provincie Flevoland de grote verliezer hierin. Wilt u ook dat ik reageer op de motie van de VVD, voorzitter?
Laat dat geheel aan u over, maar het is wel onderdeel van de behandeling van deze termijn.
Ja. Wat betreft de fractie van de PVV willen wij van tevoren een lijst met controversiële onderwerpen zien voordat wij kunnen instemmen met deze motie. Dus wij roepen de VVD-fractie op om met een voorstel te komen waar deze opmerking in is verwerkt, dan wel met een lijst van controversiële onderwerpen die we mogelijk nu als staten met z'n allen kunnen vaststellen, voorzitter.
We gaan verder. Welke, de SGP, de heer Simons.
Voorzitter, ik heb een vraag. Ik begrijp dat we met de eerste termijn bezig zijn. Ik had gedacht, en ik denk ook dat het rapport het verdient om toch een reactie naar aanleiding van het rapport te nemen, al is de politieke situatie nou anders geworden. Er zitten leerpunten in die we ons als staten ook ter harte moeten nemen. We geven ook het demissionaire GS zaken mee, die ze kunnen meenemen in de beraadslagingen. Ik denk dat we het rapport tekort doen als we nou ons afmaken met een korte reactie en dan naar huis gaan. Maar
dat is geheel de eigen verantwoordelijkheid van iedere fractie op welke wijze zij in deze situatie mee te moeten
reageren. Als u het mij dan toestaat, ga ik toch mijn reactie op het onderzoeksrapport doen.
Nee, in die termijn zitten wij. Dus het is echt de verantwoordelijkheid van elke fractie welke inbreng zij in deze termijn wil leveren.
Dan zal mijn reactie iets langer zijn dan de voorgaande fracties. Voorzitter, na de uitspraak van de Raad van State op 7 maart en de bestuursrechter op 22 maart kwam er voor de SGP een logisch moment om achterom te kijken hoe het zover heeft kunnen komen. We herinneren ons de eerstvolgende vergadering goed. Aangekomen in het provinciehuis met het idee dat de neuzen van ambtenaren en bestuurders nu eens de andere kant op stonden, werden we al gauw ontnuchterd. Ja, het provinciaal inpassingsplan is wel vernietigd, maar daarom kunnen we wel gewoon doorgaan. Je zult zien, straks oordeelt de bestuursrechter dat de ILG-beschikking 2010 rechtmatig is en dan gaat de trein gewoon door. Voorzitter, deze houding en deze hoop zonder reflectie typeert de houding van GS in zaken Toostvaarderswold de afgelopen 6 jaar. Het eindrapport van de onderzoekscommissie Procesgang Oostvaarderswold legt deze houding goed bloot. Dat wat een ambitie was om snel te verwerven, werd een strategie om voldongen feiten te creëren. En dat hebben we als SGP in de afgelopen jaren goed gevoeld. Maar zoals het rapport concludeert, we zijn daar nooit bewust van in kennis gesteld. Haast maken, dat was het credo. En we spoorden GS ook nog eens aan, omdat we duidelijkheid wilden voor de agrariërs in het betreffende grondgebied. Maar dat er steeds meer seinen op oranje kwamen te staan, werd niet met provinciale staten gedeeld. De vraag, bent u als staten bereid om de volgende risico's te lopen, werd nooit gesteld. Op 9 april 2009 blijken er al grote zorgen te zijn in de stuurgroep over de dekkingsgraad. En wanneer op 18 maart 2010 de definitieve risicoanalyse uitkomt, komt deze informatie niet op tijd bij PS terecht. Pas na het besluit over de voorfinanciering in augustus draagt PS in beperkte mate kennis van de risico's. In oktober is de voortgangsrapportage een hamerstuk en dan heeft PS impliciet ingestemd met de wijze waarop de kostenrisico's zijn geraamd. Voorzitter, dit waren zaken die actief met de staten gedeeld hadden moeten worden. Als SGP hebben we gepoogd ook in dit proces ons constructief op te stellen op basis van vertrouwen in GS. In vertrouwen dat uw informatie ook de onze was. En daarin zijn we beschaamd. We hadden als staten dus kritischer moeten zijn. Zeker, ook de SGP heeft gevraagd naar de risico's. Bijvoorbeeld bij de voorfinanciering van 20,7 miljoen. Maar we hadden moeten doorvragen over de dekking, over de hardheid van de toezeggingen. Ook de Rekenkamer heeft in het rapport Grip op grote projecten Provinciale Staten die spiegel voorgehouden. Voorzitter, het is een harde leerles. Maar de SGP zal conclusie 5 van het rapport serieus nemen. Toch kan de wisselwerking GS-PS alleen maar goed werken als er wederzijds vertrouwen heerst. En dat vertrouwen is weg. Voorzitter, er is veel meer te zeggen over het rapport. De SGP is zich dat, mede door de deelname aan de onderzoekscommissie, goed bewust. Toch willen we ons beperken tot hetgeen wat het zwaarste weegt. En dan wordt het moeilijk. Dan moet je in een eindoordeel de zaken gaan wegen. En wat daarbij voor onze fractie extra gewicht in de schaal legt, is het perspectief om het dossier Oostvaarderswold bij dezelfde mensen in dit huis te laten liggen. Laten we daar in ieder geval duidelijk over zijn, daar heeft de SGP maar weinig vertrouwen in. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er met een andere blik naar natuurambities gekeken gaat worden in deze provincie. Het is nog steeds onze verzuchting. Wanneer komt er een nuchtere kijk op het dossier natuur en het dossier Oostvaarderswold? De stap die het college gezet heeft, roept respect op. Een pijnlijke, maar moedige stap. En we wensen de collegepartijen wijsheid toe om tot een nieuwe, stabiele situatie te komen.
Dank u wel. Mevrouw Luijer van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Wat we nu meemaken is uniek in de geschiedenis van Flevoland. Niet eerder is een college afgetreden. En dit aftreden, dat heeft toch direct relatie met de conclusies die verwoord staan in het rapport Procesgang Oostvaarderswold, zoals we net hebben begrepen. Het CDA is van mening dat dit een passend antwoord is op dit rapport. Dit rapport is verschenen omdat staten in maart dit jaar, na de vernietigende uitspraken van Raad van State en bestuursrechter, een motie hebben aangenomen waarin opgeroepen werd tot het instellen van een commissie die een onderzoek zou starten naar de procesgang van Oostvaarderswold. Het CDA en de ChristenUnie waren initiatiefnemers. Ten slotte was het de CDA-fractie die naast ChristenUnie en SGP, en ik moet daar SP aan toevoegen, meneer Stuyvesant, kritische vragen heeft gesteld met betrekking tot risico's en verantwoording. En dat steeds hebben gedaan. Het CDA onderschrijft de conclusies die in dit rapport zijn opgenomen. We noteren dat de kracht van Flevoland is dat we kunnen pionieren en ontwikkelen, maar dat het bestuurlijk vermogen om in een tijdsbestek van veranderende economische en politieke context adequaat hierop te antwoorden ontbrak. Onvoldoende draagvlak gecreëerd. Te veel laten leiden door ambitie. Te weinig informatie verstrekt. Te veel financiële risico's genomen. En er zijn vergaande stappen gezet in de aankoop van particulier grond. De kritische reflectie op het functioneren van PS moeten we ter harte nemen. Tijdens deze statenperiode zijn de staten al veel kritischer dan alle eerdere statenperiodes, maar er is nog een wereld te winnen als we met deze inzet kunnen vertalen naar goede werkvormen. En daarnaast is het vooral een kwestie van cultuur. Belangrijke rapporten van de Landstedelijke Rekenkamer moeten volop de aandacht krijgen van provinciale staten. Risicoanalyses horen standaard onderdeel te zijn van besluitvorming. Kritische vragen stellen betekent niet dat er geen vertrouwen is, maar dat er inzet wordt gepleegd om kwalitatief zo goed mogelijke besluiten te nemen. Als ik het mag zeggen, wij steunen daarom de voorgenomen motie van D66. Ja? De motie handvest actief informatieplicht. Want die sluit namelijk heel goed aan op een van de conclusies. De laatste, geloof ik. Conclusie 6. Voorzitter, onze provincie wordt volwassen en opgroeien doe je door te vallen en weer op te staan. En vooral daarvan te leren. En daarom biedt dit rapport ook vele handvaten om er als bestuur versterkt uit te komen. We kunnen er beter van worden. Kritischer, evenwichtiger, flexibeler. Niet alleen goed voor het bestuur. Immers, een sterk bestuur levert ook meer vrienden op in bestuurlijk Nederland en daarbuiten. Maar vooral goed voor burgers en bedrijven in Flevoland. Omdat er op dit moment geen bestuur is en wij dat als CDA-fractie onverantwoord vinden, steunen wij de motie van de VVD om het afgetreden bestuur te vragen demissionair aan te blijven. We hebben inmiddels als mede-indienaar ook deze motie ondertekend. Dank u wel.
Dank u wel. Omdat er over een motie is gesproken die we nog niet kennen, stel ik voor dat D66 nu het woord neemt. De heer Rijsberman.
Dank u wel, voorzitter. De D66-fractie wil beginnen met de waardering uit te spreken voor de manier waarop het college omgaat met de ontstaande situatie. De politieke consequenties die het college aan het onderzoeksrapport verbindt, zijn naar ons inzicht op zijn plaats. De conclusies van de onderzoekscommissie liggen er immers niet om. Er is al veel over gezegd. Ook provinciale staten zelf blijven niet buiten schot. PS is onvoldoende kritisch geweest en heeft zich te makkelijk laten overtuigen. Hoewel een belangrijk deel van het beschreven proces zich in de vorige statenperiode afspeelde, is het me te makkelijk om hier vooral de oude staten op aan te kijken. Ik heb zelf nog afgelopen voorjaar in een opinieronde gevraagd naar de risico's en hoe het kan dat de staten in 2010 hebben ingestemd met 20 miljoen voorfinanciering tegen een risico van 5,2 miljoen en dat de stopkosten, zo'n anderhalf jaar later, 140 miljoen bedragen. Ik kreeg toen een antwoord met als strekking dat dat al lang in de risicomatrix had gestaan en dat dat door de staten was goedgekeurd. We hadden toen moeten doorvragen naar een overzicht van op welk moment welke risico's waren gecommuniceerd met de staten en op welk moment PS ermee had ingestemd die risico's aan te gaan. Dat is jammer, want die risico's blijken nooit in samenhang aan de staten te zijn voorgelegd. In september 2011 zijn we als nieuwe statenleden vertrouwelijk geïnformeerd over de juridische lijn die GS koos op advies van AKD. Daar is ons voorgehouden dat de claim die Flevoland had bij het Rijk juridisch hard was. Vol vertrouwen keek GS uit naar de rechtszaak die aanstaande was. In die sessie is ons het 66 bladzijden dikke advies van AKD voorgelegd. Dat werd uitgereikt bij binnenkomst. We konden het doorlezen terwijl professor Ravels van AKD een presentatie hield en moesten het daarna weer inleveren. Absoluut onvoldoende om de inhoud tot ons te nemen, maar we hebben allemaal genoegen meegenomen. Wat bleef hangen was het vertrouwen in de rechtszaal en de hardheid van onze claim. Beide bleken ten onrechte. GS heeft een wettelijke taak PS actief te informeren. En wel zo dat PS haar werk goed kan doen. Een meegaand PS, goed van vertrouwen, ontslaat gedeputeerde staten op geen enkele manier van deze wettelijke taak. De laatste conclusie uit het rapport gaat in op de onduidelijkheid rond de informatievoorziening aan de staat. We hebben een motie voorbereid, het CDA noemde hem al, die het college opdraagt, die het presidium opdraagt, zo'n handvest als in de conclusie wordt genoemd, op te stellen. We spreken hier de hoop uit dat zo'n handvest niet slechts een papieren stuk wordt, maar mede bijdraagt aan de verbetering van de bestuurscultuur. Deze motie, ik heb hem hier, wordt mede ingediend door het CDA, 50+, PVV, SP, Partij van de Dieren, GroenLinks, SP. En ik kan daarmee naar mijn idee brede steun rekenen. Zal ik hem voorlezen?
Ja, graag.
Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen, nou u kent de preambule, constaterende dat voor de uitvoering van de controlerende en volksvertegenwoordigende taken van Provinciale Staten een ongehinderde en volledige informatievoorziening essentieel is. De provinciewet aan gedeputeerde staten in artikel 167 en de commissaris van de koningin in artikel 179 een actieve informatieplicht oplegt. De onderzoekscommissie procesgang Oostvaarderswold concludeert dat er geen generieke afspraken bestaan over het informeren van onze provinciale staten, zoals een handvest actieve informatieplicht. De onderzoekscommissie verder concludeert dat dit mede onduidelijkheid veroorzaakt over de vereisten die worden gesteld aan de te verstrekken informatie, wat het besluitvormingsproces niet ten goede komt. Dat grote projecten en onvoorziene omstandigheden het noodzakelijk kunnen maken buiten generieke of projectspecifieke afspraken om provinciale staten te informeren over strategische keuzes, samenhangende risico's en consequenties. Dat in den landen, zowel bij gemeenten als bij provincies, voorbeelden van en ervaringen met dergelijke handvesten in ruime mate beschikbaar zijn. Overwegende dat het presidium onder meer tot taak heeft het bewaken van en adviseren over de voortgang van bestuurlijke procedures en het doen van voorstellen over de afhandeling of behandelwijze van ingekomen stukken, discussie en bespreekpunten. dan draagt het presidium op in nauw overleg met het college van gedeputeerde staten te komen tot een handvest actieve informatieplicht voor het informeren van de staten, waarbij de uitgangspunten zijn 1. Provinciale staten volledig en actief te informeren en 2. Slechts bij uitzondering en gemotiveerd gebruik te maken van de bevoegdheid informatie niet te verstrekken, zoals bedoeld in artikel 167 en 179 van de provinciewet. In het handvest zowel de openbare als de vertrouwelijke informatie en besluiten te betrekken. Het handvest te onderwerpen aan een onafhankelijke juridische toets en het resultaat van die toets aan te bieden aan de provinciale staten bij de behandeling van het handvest. En het resulterende handvest ter vaststelling aan te bieden aan provinciale staten. En het gaat over tot de orde van de dag.
Dank u wel.
Kan u overhandigen of kan ik hem aan de
bode? Nou, als u hem aan de bode overhandigt, dan kan die ermee naar de griffier die vervolgens opdracht geeft voor vermenigvuldiging.
Ik wilde afsluiten met dat wij ons aansluiten bij de motie zoals die is ingediend door de VVD over de demissionaire status van het college. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Miske, begrijp ik? Ik dacht dat ik uw hand zag opsteken. Nee, het is niet verplicht. Ik bedoel, dan heb ik u verkeerd begrepen. Nee.
U hoeft niet verder aan te dringen, voorzitter. Ja, de conclusies zijn soms stevig, maar wat GroenLinks betreft had het college niet hoeven op te stappen. En we zijn eigenlijk ook wel verbaasd dat het college haar beleid niet heeft verdedigd. Gedeputeerde Wittemander noemde het al in zijn reactie, maar het ministerie heeft geen medewerking verleend aan het onderzoek. En wij interpreteren dat eigenlijk als een soort schuldbekentenis. Immers, als je niks te verbergen hebt, kun je gewoon meewerken aan een onderzoek. En het niet nakomen van hun financiële toezeggingen via een wettelijk verplicht op te stellen midterm review. Daarmee is de financiële bodem onder het project weggeslagen. En dat het Rijk haar eigen wetten niet na zou komen, was natuurlijk niet te voorzien. Daar hebben we veel leergeld voor betaald. En als we de feitencomplexen zien, en zeker na 2010, dan kunnen we concluderen dat er na 2010 geen nieuwe risico's zijn genomen. En dat het nieuwe college daar ook geen nieuwe verplichting is aangegaan.
Wilt u iets meer in de microfoon spreken, want u bent niet iedereen te verstaan.
Is goed. GS heeft zich vanaf het begin ingezet op het verkrijgen van een commitment en het zoeken van partners. Het leggen van verbindingen met tegenstanders is echter onvoldoende geslaagd. Dat kun je lezen in conclusie 1 van het rapport. Nou, wij als GroenLinks zijn het helemaal eens met die conclusie. Want het is eigenlijk ongehoord dat het college een dergelijk groot project als Oostvaarderzwol doorzet, terwijl herhaaldelijk kritische geluiden zijn geweest, zowel binnen de provinciale staten en ook daarbuiten, zoals bij de agrariërs. En de onderzoekscommissie legt dat gelukkig haarfijn bloot. En GroenLinks neemt aan dat alle statenfracties van mening zijn dat we hiervan moeten leren en dat we in de toekomst dit ten alle tijde moeten voorkomen. GroenLinks ziet overigens veel overeenkomsten met een ander project uit de investeringsagenda, namelijk de uitbreiding van Vliegveld Lelystad. Ook bij dit project zijn herhaaldelijk kritische geluiden geweest, zowel binnen de provinciale staten als daarbuiten, ook agrariërs. GroenLinks gaat er dan ook vanuit dat provincie Flevoland onmiddellijk stopt met dit project. De gekozen GS is voortvarend te werk gegaan, waarbij vanaf het ingezet is op het verkrijgen van commitment en het vinden van partners. En daar hebben wij als GroenLinks ook heel veel waardering voor. Die ambitieuze werkwijze heeft er echter wel toe geleid dat er veel verplichtingen zijn aangegaan. En daarmee nam GS ook financiële risico's. Nou, dat is op zich geen probleem. Hè? Als je iets wil bereiken, dan moet je risico's nemen. Maar het is wel belangrijk dat je de risico's scherp in beeld hebt, zodat je een goede afweging kan maken. En uit het onderzoek blijkt duidelijk dat in 2009 en in 2010 die risico's onvoldoende in kaart zijn gebracht en gedeeld met de staten. En dat nemen wij GS dan ook kwalijk. Die gekozen strategie van Point of No Return heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Maar met de kennis van toen was het een goed verdedigbare strategie. Ook in de lijn van de afspraken met provinciale staten. Voortgang zodat er snel duidelijkheid komt voor de agrariërs. Nadeel echter was dat het een soort alles-of-niets strategie is geworden. Was het goed afgelopen, dan waren we waarschijnlijk allemaal vol lof geweest. Nu is het niet goed afgelopen en is iedereen kritisch. Ja, kennelijk was GS zo overtuigd van haar gelijk dat het erg lang heeft geduurd voordat er alternatieven werden ontwikkeld. Het alternatief in de vorm van een vitale coalitie met marktpartijen als de Wereld Natuurfonds was goed bedacht en uniek voor Nederland. Helaas kwam dit alternatief echter te laat. Erg jammer, want het heeft hiermee nooit de realisatiefase bereikt. De commissie concludeert dat GS de Staten te weinig voortvarend en te weinig volledig heeft geïnformeerd over de externe signalen en de bijbehorende risico's. De Staten hadden gewoon de risico's tijdig en in volle omvang gepresenteerd moeten krijgen. Wat wij het college en ook de meerderheid van de Staten verwijten, is dat de juridische mogelijkheden te gauw zijn opgegeven. Het enige risico wat er toen was, is dat we misschien tientallen miljoenen euro's hadden verdiend. En die kans is niet gegrepen. De staat heeft wel gedurende het proces kritische vragen gesteld, maar heeft onvoldoende doorgepakt. Daarmee heeft ze onvoldoende haar invulling gegeven aan de controlerende rol. Hier ligt voor de staten en voor ons allen een heel belangrijk leerpunt. Tot slot. De onderzoekscommissie beveelt aan om generieke afspraken te maken met betrekking tot het informeren van provinciale staten. En dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een handvest. Hiervoor wordt ook een motie ingediend. Het is wellicht een verduidelijking, maar wij als GroenLinks hebben niet de illusie dat je met een dergelijk handvest alle problemen in de toekomst ook oplost. Want wat is nou precies goed informeren? Grote kans dat GS daar een heel ander beeld heeft dan provinciale staten. En GroenLinks stelt overigens voor niet het wiel zelf uit te gaan vinden. En maak gebruik van de modellen die er zijn bij provincies en gemeenten. Even googelen en je hebt er tientallen, heb ik ervaren. Maak daar gebruik van. Wij steunen overigens de motie voor het opstellen van een handvest. En ook de motie van de VVD over als titel indiening ontslag gedeputeerden. En GroenLinks hoopt snel op een nieuwe stabiele college en wensen de partijen veel wijsheid toe. Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Boshuizen, 50+.
Dank u wel, voorzitter. Het is niet simpel om de voorbereide tekst voor vanavond hiervoor te gaan dragen. Wel wil ik meedelen dat wij graag de moties, zowel van de VVD als van D66, zullen ondersteunen. Ten meer omdat die laatste motie kan het begin betekenen van een belangrijke winst die wij kunnen gaan boeken. Wij kunnen winst gaan boeken in de sfeer van openheid, kritische informatieuitwisseling en ook wat de Staten betreft zelfkritiek, want die is ook nodig. Daarom waren wij erg teleurgesteld dat er vanavond na het antwoord van gedeputeerde Witteman namens het college geen gedachtenwisseling meer mogelijk was. Want dan zouden al die punten, die zouden aan de orde kunnen zijn geweest, en dan zou het ook mogelijk zijn geweest om over de rol, en ik durf rustig te zeggen, de kwalijke rol van het Rijk, van gedachten te wisselen. Dat waren in feite, waren dat allemaal punten van décharge voor het college, voor het beleid dat het college heeft gevoerd. Waarmee ik niet wil zeggen dat er geen hele grote fouten zijn gemaakt. Dat is natuurlijk zo en daarom begrijp ik de totale politieke consequentie die eruit getrokken is. Maar het was jammer dat we niet konden discussiëren met elkaar, te meer omdat het college afstand nam van een aantal zaken die in het rapport worden genoemd. Daarover was een zinnige gedachtenwisseling mogelijk. Helaas gaat het college dat uit de weg. En dat zou je op zijn zacht gezegd niet dapper kunnen noemen. Jammer. Daarom hoop ik dat de motie om de lopende zaken te gaan afwikkelen, dat die volledig zal worden nagekomen en dat we wellicht aan het eind van de avond weer een gevulde tafel daar zullen zien. Want ik denk dat dat voor de continuïteit en de bestuurbaarheid van onze provincie heel erg hard nodig is. Want wat we nu missen is op dit moment feitelijk een collegiaal bestuur. En ik had op dat punt ook nog een vraag. Want we hebben een hele periode van collegiaal bestuur meegemaakt. Maar wat is in dit geval, en we hebben vanochtend een uitermate boeiende voordracht gehoord in Leeuwarden over de rol van de coach. Wat is in dit geval in de hele periode de stimulerende en coachende rol van de voorzitter geweest? Hij zit er nog vanavond, dus wellicht kunnen we daar vanavond nog een antwoord op krijgen. Voorzitter, hier wil ik het voorlopig bij laten.
Dank u wel. Mevrouw Baks voor de Partij van de Dier. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ik had een hele reactie op het rapport vanavond voorbereid en dat lijkt dan toch niet helemaal meer van toepassing. Wat ik nog wel even kwijt wil is dat er in het onderzoek, het is eerder genoemd dat de inbreng van het Rijk ontbreekt, terwijl zij toch wel een behoorlijke partij was. Dat maakt het, wat ons betreft, maakt het dit rapport toch wel min of meer onvolledig. Daar zit ook bij, wij vinden het heel erg jammer dat het niet meer gelukt is om de oud-statenleden allemaal te kunnen interviewen. En daarmee vinden wij, zijn we van mening, dat er dus ook een zekere inbreng gemist is. Wat we steeds weer terugzien in het rapport is dat het erom gaat of GS erop mocht vertrouwen dat de bijdrage van het Rijk, die dus als bijdrage voor dit project opgenomen werden, of die terecht waren. En er is besloten of de juridische procedures, dat we die niet zouden doorzetten. En daarom zijn we van mening dat we eigenlijk nooit zullen weten of dit een terechte veronderstelling was of niet. Want de advocatenkantoren die waren immers van mening dat er door had moeten gaan met de juridische procedures. Voorzitter, ik sluit me voor een gedeelte aan bij eerdere sprekers. We hebben ook twee moties mede ingediend. Daar wil ik het graag bij laten. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. De heer Siepel van de ChristenUnie, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. 2 november 2006. 1 juli 2008. 20 oktober 2010. En 7 maart 2012. Vier data die het verhaal Oostvaderswold doen aftekenen. Deze en andere data. En op 28 maart 2012 besloot de Provinciale Staten een extra hoofdstuk aan dit verhaal toe te voegen. Door het instellen van een onderzoekscommissie. En vandaag, op 3 oktober 2012, zal opnieuw een moment in dit omvangrijke proces gemarkeerd worden. Voorzitter, de ChristenUnie heeft in het dossier Oostvaderswold altijd een kritische positie ingenomen. En bij onze tegenstem op 2 november 2006 konden we nog niet doorzien welke wending de planontwikkeling in de loop van 2010 zou nemen. En evenmin wisten we toen iets van de omvang van de risico's die tijdens het proces zouden ontstaan. En uitgaande van een door de meerderheid van Provinciale Staten genomen besluit hebben wij vanaf 2006 op een positief kritische wijze aandacht willen vragen voor die onderdelen in de planvorming waaraan naar ons oordeel onvoldoende recht werd gedaan. En een aantal daarvan komen in de rapportage en de conclusies van de onderzoekscommissie terug, waarvan ik er twee in het bijzonder wil noemen. De onderzoekscommissie concludeert dat de provincie er onvoldoende in is geslaagd om verbinding te leggen met de tegenstanders van het plan. Het risico van onvoldoende draagvlak is niet voldoende onderkend. En ook wordt geconcludeerd dat de financiële risico's onvoldoende in kaart zijn gebracht en niet voortvarend, niet volledig en niet in samenhang met de Staten zijn gecommuniceerd. En daar waar het rapport spreekt over kritische geluiden vanuit de Staten, zijn deze onder andere door de ChristenUnie geuit. En helaas moeten we nu constateren dat deze kritische benadering terecht was, maar dat we er onvoldoende in zijn geslaagd om ook andere fracties in de Provinciale Staten daarvan te doordringen. Bij het duiden van de bevindingen en conclusies zijn er wat de ChristenUnie betreft twee aspecten in het geding. De politieke verantwoording over de procesgang en de leermomenten over het samenstel tussen college en staten. Deze leermomenten betreffen onder andere de rol van de staten zelf en de bestuurscultuur. En mijn fractie zou hierover graag op een moment dat vrij is van politieke lading naar diepgaand met de staten verder over spreken. Ons inzet daarbij is om de bevindingen en conclusies om te zetten in concrete afspraken. De motie die zojuist is ingediend door D66 benoemd met het handvest informatievoorziening één van de aspecten die verbeterd kunnen worden. Wij hadden liever gezien dat deze motie onderdeel zou zijn van een bredere discussie over cultuur en structuur. Het feit dat helaas en de bevindingen schetsen een beeld, voorzitter, waarin de ChristenUnie veel herkent voor onze bijdrage uit de afgelopen jaren. Maar politiek is niet alleen kritisch zijn, politiek is ook verantwoordelijkheid nemen. En bij de coalitievorming in 2011 heeft de ChristenUnie verantwoordelijkheid genomen voor een nieuw vervolg in de vitale coalitie. En na het vernietigende oordeel door de Raad van State en de bestuursrechter hebben we met veel fracties in deze staten verantwoordelijkheid genomen door een open planproces aan te gaan. En na het rapport van de onderzoekscommissie moeten we opnieuw verantwoordelijkheid nemen. De verklaring die zojuist is afgelegd door gedeputeerde Witteman maakt duidelijk dat ook het college deze verantwoordelijkheid niet uit de weg wil gaan. De fractie van de ChristenUnie acht het nemen van politieke consequenties door het college onvermijdelijk en respecteert het aangeboden ontslag. En in afwachting van het formeren van een nieuwe coalitie en het aantreden van een nieuw college willen ook wij graag dat de lopende zaken behartigd worden door een demissionaire voortzetting van het huidige gedeputeerde. En we zullen als mede-indiener van de motie die het college vraagt demissionair aan te blijven daarom steunen. En in de richting van de Partij voor de Vrijheid, wij achten de voorzitter van onze staten voldoende in staat om samen met de demissionaire gedeputeerde te beoordelen wat gedaan en wat gelaten moet worden in het belang van Flevoland. Voorzitter, de ChristenUnie hoopt en verwacht dat we vandaag een hoofdstuk kunnen afsluiten. Laat het tegelijkertijd het begin zijn van een nieuw hoofdstuk, waarin provinciale staten en een nieuw college samen met onze inwoners en partners investeren in een mooie toekomst voor de provincie Flevoland. Dat is een toekomst waarin ook natuurontwikkeling een belangrijke plaats zal innemen. Daarvoor moeten we leren van de lessen die het dossier Oostvaarderswold ons leert. En we moeten bereid zijn om het verleden achter ons te laten. De fractie van de ChristenUnie wil nu en in de toekomst daar graag aan bijdragen. Dank u wel.
Interruptie van de heer Jansen nog naar de heer Siepel. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. In eerste termijn heeft de PVV überhaupt niets over de voorzitter gezegd, maar nou u ter sprake brengt, wil ik graag de statenleden wijzen op de provinciewet artikel 41.2 in hoofdstuk 3, waarin genoemd wordt, en ik zal het citeren, indien zoveel gedeputeerden hun ontslag indienen of worden ontslagen dat niet tenminste de helft van het met inachtneming van artikel 35a bepaalde aantal gedeputeerden in functie is, treedt de commissaris van de Koningin in de plaats van gedeputeerde staten totdat dit wel het geval is. En in artikel 42.2 staat ook dat gedeputeerde die aftreedt nog een maand lang in dienst is. Dus wat dat betreft zou de motie van de VVD mogelijk overbodig zijn, tenzij die in lijn met dat artikel bedoeld is. Dus dat zouden we graag van de VVD willen weten, voorzitter.
Voorzitter, een beetje merkwaardig om de heer Siepel te interrumperen met een vraag naar de VVD, maar die moet nog het woord voeren, dus ze zullen er ongetwijfeld op reageren. De heer Siepel wil daar nog op reageren.
Ja, voorzitter, ik reageerde slechts op het wantrouwen dat de PVV opnieuw in deze staat uitsprak. En ik denk dat de goede verstaanders wel begrepen hebben waarom ik geen behoefte heb aan een lijst met controversiële onderwerpen.
Dank u wel. Interrumpeert, maar... Het is een beetje merkwaardig als u dat zo onder elkaar verdeelt. Ik sta het één keer toe, maar we gaan daar niet mee door. De heer Boutkamp.
Ik dank u hartelijk, voorzitter. De heer Siepel vergeet eigenlijk wat wij als commissie ook in het rapport hebben geschreven. Dat de staten in het verleden te veel hebben weggegeven eigenlijk aan GS. Dat is wat de PVV nu wil voorkomen door te vragen om geen onomkeerbare besluiten te nemen.
Meer een statement dan een interruptie. Die nemen we verder voor kennisgeving aan. Ik stel voor dat ik het woord geef aan de fractie van de Partij van de Arbeid. De heer Pels.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het college heeft politieke consequenties getrokken uit het rapport en is opgestapt. Dit debat krijgt daardoor een ander karakter. Toch hechten wij eraan onze visie op het rapport met de staten te delen. Er is jarenlang voortvarend gewerkt aan de realisatie van Oostvaarderswold. Partij van de Arbeid-fractie is altijd een groot voorstander en pleitbezorger geweest van deze robuuste verbindingszone. Daar lopen wij ook nu niet voor weg. Er is hard gewerkt aan Oostvaarderswold. De provincie ging er 100% voor. Ondanks de tegenstand van agrariërs die direct goed zichtbaar en hoorbaar was. Ik zag dat ze ook vanavond weer aanwezig waren. Ondanks die tegenstand was er zeker in de beginfase sprake van een breed politiek draagvlak. De commissie schrijft, de besluiten zijn steeds in meerderheid, zo niet unaniem genomen. Dat gold voor het omgevingsplan, voor de structuurvisie en later in mindere mate voor het provinciaal inpassingsplan. Daarmee zijn de staten ook mede verantwoordelijk voor de risico's die daarmee zijn genomen. Het college kan zeker geen gebrek aan ambitie worden verweten. Dat werd versterkt door aansporingen vanuit het ministerie, de staten die op tempo aandrongen om zo de onzekerheid voor de agrariërs te beperken, en als laatste het argument dat we vanwege onze juridische positie wel moesten doorzetten. Het is eerder gezegd vanavond, als het Rijk niet van koers was veranderd, als de bestuursrechter en de Raad van State niet tot een andere uitspraak waren gekomen, dan hadden we een ander debat gehad. Maar voorzitter, dat is allemaal wel gebeurd. De commissie beschrijft hoe de buitenwereld veranderde terwijl de provincie focus op het project bleef houden. Daarbij verminderde gaandeweg het draagvlak en het enthousiasme voor het project. Dat brengt mij op het tweede punt, het vertrouwen in de gemaakte afspraken met het Rijk. De provincie heeft steeds gehandeld vanuit het vertrouwen dat het Rijk de gemaakte afspraken zou nakomen. Met de kennis van nu kunnen we zeggen, we hadden een pas op de plaats moeten maken. Eerst harde toezeggingen over het geld en dan pas verder praten. Dat brengt mij op het derde punt, het verkennen van alternatieven. De politieke realiteit van dat moment was dat er een overeenkomst lag met het Rijk. De realisatie van het Oostvaarderswold was bovendien verankerd in een coalitieakkoord, een omgevingsplan en een structuurvisie. Die opdracht voerde het college uit, daarbij gesteund door een meerderheid van deze staten. Het was aan PS om gedeputeerde staten daarin kritisch te volgen, om door te vragen en om aan te dringen op alternatieven. Het is uiteindelijk ook aan PS om het roer om te gooien en de kaders waarbinnen GS werkt aan te passen. En dat is uiteindelijk na de brief van Bleker ook gebeurd. Onze fractie vindt dat bij conclusies 3 en 4 van het rapport, en die gaan over de points of no...
Voorzitter, bij interruptie.
Interruptie van de heer Stuyvenberg.
Voorzitter, ik vind de bijdrage van de Partij van de Arbeid wel heel erg goedkoop. Elke keer wanneer een minderheid van deze staten zaken naar voren bracht, heeft u op geen enkele wijze uw stem laten horen. U heeft bij de coalitie onderhandelingen het sociaal en culturele domein geheel weggegeven, alleen maar voor Oostvaarderswold. Hoe durft u dit zo in te brengen?
De heer Pels.
Nou, voorzitter, ik kom later in mijn bijdrage op die rol van de Staten en ook op de minderheden in de Staten. Dus ik stel voor dat ik gewoon mijn betoog vervolg. En volgens mij spreken we vanavond ook niet over het sociale domein, maar over Oostvaarderswold.
Nee, voorzitter. Voorzitter, maar de Partij van de Arbeid is wel de partij die het weggegeven heeft.
Uw punt is gemaakt, meneer Stuyvenberg. Het woord is aan de heer Pels.
Ja, voorzitter, ik kan me herinneren dat de SP ook gewoon meerdere keren heeft ingestemd met het Oostvaarderswold. Dus deze reactie verbaast mij dan wel, want een later geheel is gedraaid in dit dossier. Dus ik zou ook zeggen, kijk vooral kritisch naar uw eigen rol.
Voorzitter, ik breng...
Dit is de laatste keer, meneer Stuyvenberg.
Ik breng de heer Pels in herinnering dat de Socialistische Partij in 2006 tegen dit voorstel heeft gestemd. Dat we in 2007... hebben geconstateerd dat er een democratische meerderheid was voor de uitvoering van dit plan en dat wij ons kritisch positief ten opzichte van dit plan zouden stellen. En dat hebben we deze jaren ook gedaan. Maar we hebben wel steeds de vinger op de zere plek gelegd. En dat was, is er wel geld voor. En in een tijd van crisis zou het niet verstandig zijn om de bakens te verzetten. U was niet thuis.
De heer Pels.
Voorzitter, ik ga verder met mijn betoog, met uw permissie.
Voorzitter, mag ik reageren?
Ja, op zich mag dat volgens de orde, maar laten we wel de heer Pels de gelegenheid geven om zijn verhaal af te geven.
Natuurlijk.
Ik geef u de kans om te reageren, maar we maken daar niet een wat ingewikkeld debat van, want we hebben ook nog een tweede termijn. Gaat uw gang.
Dank u wel. Eigenlijk wat de PVV betreft is er bij ons weten slechts één fractie die altijd tegen Oostvaarderswold heeft geageerd. Dat is de fractie die op dit moment aan het woord is, voorzitter.
Dat is de fractie van de Partij van de Arbeid, maar die mag nu verder gaan. Want die is aan het woord. Gaat u gaan,
meneer voorzitter.
Dat wist je niet.
Volgens mij ben ik mijn betoog begonnen met te stellen dat de Partij van de Arbeid altijd voorstander is geweest. En dat was ook in de periode dat de PVV nog niet in deze staten vertegenwoordigd was. Ik ga verder met mijn betoog, voorzitter. Ik was gebleven bij conclusie 3 en 4 van het rapport, The Points of No Return. Onze fractie is van mening dat in die conclusies zoals die nu zijn opgeschreven de bal te veel bij het college wordt gelegd. Dat brengt mij op het punt van de informatievoorziening. Het rapport roept het beeld op dat het college selectief is omgegaan met de informatie die is gedeeld met Provinciale Staten. Niet iedereen beschikte gedurende het proces over dezelfde kennis. Wij vinden in het rapport geen hard bewijs voor de stelling dat PS door GS bewustzijn misleidt. Het feit dat de commissie vooral de gesprekspartner was van het college en dat veel informatie mondeling is uitgewisseld, heeft niet bijgedragen aan een open en transparant klimaat waar ruimte was voor kritische geluiden. Dat mogen wij als staten onszelf aanrekenen en dat doen wij ook als Partij van de Arbeid, zeg ik expliciet in de richting van de heer Stuyvenberg. Dat is wat onze fractie betreft ook een les voor de toekomst. We komen als provincie vaker in een complexe situatie waarbij we met andere partijen tot een resultaat moeten komen. Waarbij we ook financieel risico zullen lopen. In dit soort situaties zijn er zeer heldere afspraken noodzakelijk over wie welk mandaat heeft en op welke wijze PS worden geïnformeerd. En in dat opzicht komt de motie van D66 ons ook zeer sympathiek over. Ten slotte, voorzitter, betreurt onze fractie de beeldvorming rond dit rapport. Nog voor het verschijnen werd er volop gespeculeerd over de politieke consequenties die het rapport zou moeten krijgen. Deze situatie werd nog versterkt door het feit dat het college niet eerder dan vandaag de mogelijkheid had bestuurlijk te reageren. En wij vinden het jammer dat er niet gekozen is voor het bestuurlijke wederhoor zoals ook onze verordening voorschrijft. Los van de feiten in het rapport is door de beeldvorming rond dit dossier een nieuwe politieke werkelijkheid ontstaan. Een werkelijkheid waarbinnen het college heeft aangegeven niet te kunnen opereren. Het college heeft daar consequenties aan verbonden en treedt af. Het is een besluit dat wij betreuren, maar gezien de ontstaande situatie wel begrijpen en ook respecteren. Voorzitter, ik sluit af met de mededeling dat ook wij de motie van de VVD wat betreft de demissionaire status zullen ondersteunen. Dank u wel.
Dank u wel. Tot slot de VVD, de heer De Reus.
Ja, dank u voorzitter. Een dramatische en historische dag voor Flevoland, het aftreden van 4 gedeputeerden. Naar de mening van de VVD was het aftreden onvermijdelijk gezien de bevindingen en conclusies van de onderzoekscommissie die de Staten bij motie van 28 maart heeft ingesteld. De conclusies in het rapport brengen mij tot een aantal opmerkingen. Een aantal leerpunten voor Provinciale Staten. Provinciale Staten heeft haar controlerende taak in algemene zin in de achterliggende periode onvoldoende uitgeoefend. Niet kritisch, niet doorvragend en zich al te gemakkelijk neerleggend bij de door GS aangeboden stukken. Dat zaken in commissies werden afgedaan als waren zij PS, tast de bevoegdheid van PS wezenlijk aan. Besluitvorming ter zake kan alleen aan PS zijn voorbehouden. Een goed voorbeeld ter zake is de recente amendering rondom IFA, statenbreed aangenomen. VVD nam het initiatief tot het amendement, waarbij de Staten haar rol sterk heeft opgepakt. PS pakt haar controlerende rol inmiddels dus beter op, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Daarbij wel een kanttekening dat mijn fractie van mening is dat de huidige vergaderstructuur het gevaar in zich heeft van onvoldoende controlemogelijkheden. De motie van D66 kan geen kwaad, informatiehandvest, maar informatievoorziening staat in de wet. Ook een college van GS is altijd gehouden tot volledige en juiste informatievoorziening aan Provinciale Staten. Wij zullen de motie echter wel steunen. Ik ben het daarmee wel eens met de opmerkingen van collega Miske van GroenLinks. Wat voegt hij toe? Want je moet gewoon doen wat de wet voorschrijft. Leerpunten. Een bestuurscultuur met alle positieve kenmerken van aanpakken en ervoor gaan. Dit heeft Flevoland veel goeds gebracht. De zogenaamde pioniersmentaliteit is verfrissend ten opzichte van politiek op het oude land. Maar het heeft ook een keerzijde. Het niet meer zien van signalen van buitenaf die een ander beeld schetsen van de werkelijkheid geeft een gezichtsvernauwing die contraproductief kan uitpakken. Dat is in dit geval ook gebeurd. Vanaf medio 2009 werd duidelijk dat de zorgen toenamen met betrekking tot de financierbaarheid, hetgeen culmineerde in de zomer-herfst van 2010. Zowel de feiten, bevindingen en conclusies zijn duidelijk en kunnen maar één uitkomst hebben en die heeft zich vanavond dan ook voorgedaan, het aftreden van het college. Gezien het collegiale bestuur is dan het aftreden van het voltallige college onvermijdelijk. De VVD heeft bij motie verzocht en die is inmiddels ingediend het college om wel als demissionair aan te blijven, opdat de lopende onderwerpen normaal kunnen worden afgehandeld. We hebben immers ook een begroting voor 2013 nodig. De opmerking van de PVV die zij maakte met betrekking tot controversiële onderwerpen. Wat de VVD betreft, vanavond een lijst maken van controversiële onderwerpen is niet aan de orde. Ik sluit me aan bij de opmerking van collega Siepel, voorzitter en het demissionaire college. Als de motie wordt aangenomen, zijn daartoe voldoende in staat. En dat betekent dat provinciale staten altijd onderwerpen van de agenda kan afvoeren als wij vinden dat het onderwerp controversieel is. Dus wij zijn aan zet, wij hebben de regie en wij kunnen onderwerpen afvoeren. Met betrekking tot de opmerking van de PVV over de provinciewet is voldoende helder. De twee artikelen waarnaar werd verwezen lijken voldoende helder, maar de toelichting op de wet geeft allerlei juridische interpretaties. Deze motie maakt eventuele interpretatie, eventuele aanspraken richting een college van gedeputeerde staten, of ze nou demissionair zijn of niet, maakt dat overbodig. Het is een zekerheidje vooraf. En gegeven de discussie waarover wij op dit moment, het onderwerp waarover wij op dit moment spreken, lijkt het mij heel verstandig om onduidelijkheid voor de komende periode te vermijden. En dan rond ik af, voorzitter. Gegeven de opgave waarvoor de provincie staat, is het zaak om voortvarend de eerste stappen te zetten op weg naar een nieuw college. Ik zal als fractievoorzitter van de VVD het initiatief nemen om zo spoedig mogelijk te komen tot de vorming van een nieuw college van gedeputeerde staten. Dank u.
Interruptie van de heer Jansen, PVV.
Dank u wel, voorzitter. De vraag leek toch heel simpel. Ik zal hem dan nogmaals stellen aan de fractie van de VVD. Is uw motie in overeenstemming met de provinciewet? De artikelen die ik noemde, artikel 41 en 42.
Volgens mij... maar ik weet niet of u een provinciejurist bent, maar volgens mij is de motie in overeenstemming met de provinciewet. Maar hij zorgt in ieder geval dat er geen misverstanden kunnen ontstaan de komende periode. En de provinciewet zegt in het ene artikel ook maximaal 4 weken. En ik hoop binnen 4 weken klaar te zijn met die poging. Maar mocht dat niet zo zijn, dan hebben we geen college van gedeputeerde staten meer. Dus deze motie is een zekerheidje vooraf en daar heeft volgens mij deze provincie behoefte aan.
Ik kan dat als voorzitter overigens bevestigen. We hebben even gekeken hoe dat elders gegaan is en dit is de juiste gang van zaken. Hiermee hebben we de eerste termijn gehad. Is er behoefte aan een tweede termijn of kunnen we de moties in stemming brengen? Er is geen behoefte aan een tweede termijn. Dan breng ik de moties in stemming. We beginnen met motie 1 ingediend door de VVD. Dat betreft de motie met als titel eindrapport... Onderzoekscommissie Procesgang Oost-Vaarderswold. Onderwerp indiening ontslag gedeputeerde. Wie van u stemt in met deze motie? Dat is de fractie van de VVD, de fractie van de Partij van de Arbeid, het CDA, de fractie van de SGP, PVV, fractie SP, fractie D66, fractie ChristenUnie, fractie GroenLinks, fractie 50+ en de Partij voor de Dieren is unaniem aangenomen. Dan breng ik de motie in stemming met getiteld nummer 2 met betrekking tot agendapunt artikel 79 RVO Provinciale Staten Flevoland betreffende handvest actieve informatieplicht.
Voorzitter, wie van u? Ik wil graag een stemverklaring over deze motie afleggen.
Dat mag. U mag beginnen. Gaat u gelijk door.
Ja. De fractie van de ChristenUnie heeft in haar eerste termijn laten weten dat wij willen leren van de conclusies en aanbevelingen die kunnen volgen uit het onderzoeksrapport. Wij zien deze motie ook in de lijn daarvan. Maar we vinden wel van dat het leerproces zich niet moet beperken tot alleen het manifest actieve informatieplicht. Dus roepen daarbij ook de staten, en soms hebben we even kijken van hoe we dat kunnen gaan doen, ook op om niet alleen zeg maar deze motie nu aan te nemen, maar ook in het vervolg wat nu komt, vrij van politieke lading met elkaar te spreken van hoe we hier ook nog veel meer uit kunnen leren. En dus met die kanttekening zullen wij ook voor deze motie stemmen.
Dank u wel. Nog andere fracties die een stemverklaring willen afleggen?
Voorzitter, zou ik nog een korte vraag mogen stellen? Ik had het besef dat ik dat iets eerder had moeten doen. Maar...
Nou, als je het een beetje slim formuleert. Gaat u gaan.
Nou, de motie spreekt over zowel openbare als vertrouwelijke informatie daarin te betrekken. En wij vroegen D66, wij vragen ons af wat daar precies mee bedoeld wordt. Ik neem aan dat u bedoelt met inachtneming voor de normale regels die gelden rondom vertrouwelijke. Dat is het geval. Dat wilde ik even weten, voorzitter. Dank u wel.
Dan breng ik hem nu in stemming. Wie van u stemt voor deze motie? Ik constateer dat we unaniem met alle fracties, ik ga ze dan niet apart opnoemen. Het is volstrekt helder dat iedereen daarmee instemt. De motie is daarmee aangenomen. En dat brengt ons tot het slot van deze vergadering. Ik ga de vergadering zo sluiten, niet anders dan dat ik u meedeel dat de volgende vergadering op 17 oktober is. Ik vergader dan zelf in de Raad van Europa in Straatsburg, dus die vergadering zal voorgezeten worden door de heer Stuyvenberg. Dan ziet u dat aankomen. Ik dank u allen hartelijk voor uw bijdrage en ik sluit nu de vergadering.